Goedemorgen iedereen. Ik blijf nog een beetje stil. Ik hoop dat jullie allemaal goed wakker zijn. We zijn al halverwege het jaar 2006. Vorige week toen was het de eerste zondag in de tweede helft. En de tweede helft is dus net begonnen. En voordat we verder gaan met die tweede helft, is het ook een mooi moment om weer even stil te staan bij onze jaartekst. Iedereen heeft die ook nog gekregen. Waarop staat, uit Johannes 12, vers 26, indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Indien iemand mij wil dienen. Het is dus niet vanzelfsprekend. Indien iemand. Die vraag komt op je af. En is er iemand die dat wil? Het is vrijwillig. Je mag er zelf op antwoorden. En als je dat wil, dan zegt Jezus, hij volge mij. Dan nodigt Jezus je uit om hem te volgen. Maar hoe doe je dat dan? En wat betekent dat dan, dat volgen van hem? En ik wil vanmorgen graag met jullie één aspect hiervan eruit lichten. En het is de onderwijzing van Jezus over dienen. En die staat in Matthäus 20, vers 28. En die onderwijzing van Jezus luidt al dus. Er staat gelijk, de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Als je je voorstelt dat dit gezegd wordt door de Koning der Koningen, de Heere der Heren, de Heersers der Heersers, dat hij niet kwam om gediend te worden, maar juist om te dienen, dan moet hier ook een hele grote waarheid achter zitten. En daar wil ik graag ook met u vanmorgen over nadenken. En ik denk dat het goed is om even dat gedeelte te lezen waar dit vers in staat. Om ook een beetje de context mee te krijgen. En er staat in Matthäus 20. Matthäus 20, vers 20 tot 28. En dat wil ik graag even voorlezen. Matthäus 20, vers 20. En er staat, toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen. En ze boog zich voor hem neder om iets van hem te vragen. En hij zei tot haar, wat wilt gij? Ze zeiden tot hem, zeg dat deze twee zonen mogen zitten, één aan uw rechterzijde en één aan uw linkerzijde in uw koninkrijk. En Jezus antwoordde en zeide, gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik zal drinken? Ze zeiden tot hem, wij kunnen het. Hij zeide tot hen, mijn beker zult gij wel drinken, maar het zitten aan mijn rechterzijde en linkerzijde staat niet aan mij te geven, maar het is voor hen voor wie het bereid is door mijn vader. En toen de tien dit hoorden, namen ze de beide broeders kwalijk. Doch Jezus riep hen tot zich en zeide, gij weet dat de regeerders van de volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Zullen we nog samen bidden als we dit gaan overdenken? Vader in de hemel, we danken u wel voor uw kostbaar woord, waar zoveel in staat wat zo ontzettend goed is voor ons hart en ons leven. En ik wil u zo bidden, Heer, of u ons ogen en ons hart ervoor opent. Wil u zo zegenen en spreken en luisteren. Heer, we zijn compleet afhankelijk van u. En ik wil u zo bidden of dat u uw woord tot leven brengt. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil aan de hand van een schema over dienen en gediend worden de inhoud proberen duidelijk te maken. Misschien kan de volgende slide komen. Horizontaal staan uit twee mogelijkheden. Ik wil dienen, wel of niet. En verticaal staan de mogelijkheden. Ik wil gediend worden. En er zijn ook weer twee mogelijkheden, wel of niet. En we gaan dit schema zo met elkaar even invullen. En er zijn vier mogelijkheden, totaal dus. We gaan kijken naar de eerste groep. Groep nummer 1, die zegt, ik wil dienen, ik wil niet dienen, maar wel gediend worden. De eerste groep die we bekijken zijn mensen, en ook christenen, die willen niet dienen, maar wel gediend worden. Het klinkt op zijn minst niet consequent. En deze groep die kan alleen maar bestaan bij de gratie dat er andere mensen zijn die wel willen dienen. Stel je eens voor dat er een gemeente is waar iedereen gediend wil worden. Dan had u vanmorgen uw eigen stoel hier kunnen klaarzetten. Ja? Na de dienst is er geen koffie. Misschien eigen thermoskan meebrengen. En het muziekteam speelt alleen als ze ervoor betaald worden. En als ze achteraf applaus krijgen. Anders kunt u het vergeten. En voor de spreker moet u uiteraard entree betalen. Nou, in zo'n gemeente is het niet fijn om te zijn. Waar mensen alleen maar gediend willen worden en zelf niet willen dienen. En een voorbeeld van iemand die wel gediend wil worden, maar zelf niet wil dienen, is een dictator of een egoïst. En niemand die hier zit voelt zich waarschijnlijk een dictator of een egoïst. Maar wat ben je wel? Als je niet wil dienen, maar toch gediend wil worden. De tweede groep is de groep die wil niet dienen, maar ook niet gediend worden. Die groep is in ieder geval consequent. Ze dienen niet, maar ze willen ook niet gediend worden. De body language is, laat me met rust. En deze mensen zijn ook vaak innerlijk verwond. Door deze manier van omgaan met hun verwonding zijn ze ook vaak erg eenzaam. En een voorbeeld van iemand die niet dient, maar ook niet gediend wil worden, is een kluizenaar. Misschien een extreme vorm. Ik heb er ook verschillende gradaties in, maar een kluizenaar is dat. Ze gedragen zich wat vreemd. Ze vermijden contact. En ze doppen hun eigen boontjes. Het liefst lossen ze alles zelf op. Ook al kost het veel meer moeite door het alleen te doen. En mensen die willen dienen, die proberen ze te vermijden als een opdringerige kledingverkoper in een kledingzaak. Je weet wel, hè, van niet aankijken, graaien naar het kledingrek en dan maar hopen dat ze je niet komen helpen. Want hoe vaak ben je niet naar buiten gegaan met iets wat je niet wilde hebben en alleen de verkoper mooi vond en jij niet? De derde groep is de groep die wil wel dienen, maar ook gediend worden. Deze groep die snapt dat het niet consequent is als je wel gediend wil worden, maar zelf niet wil dienen. Je bent er wel op uit om gediend te worden en geëerd te worden, maar van tijd tot tijd dien je ook zelf om wat evenwicht aan te brengen. En om verzekerd te blijven, ook dat je in de toekomst ook gediend zult blijven worden. De motor die moet blijven lopen en het is erg berekenend. Een voorbeeld van iemand die wel wil dienen en ook gediend wil worden is de natuurlijke mens. Het is geven en het is nemen. Je ziet het als een investering en je wilt dus zo hoog mogelijk rendement halen uit jouw investering. Een ander voorbeeld uit de Bijbel is ook Ananias en Safira. Ze wilden wel dienen. Ze hadden er ook tamelijk veel geld voor over. Maar ze wilden er ook voor geëerd worden en gediend worden. En dan de vierde groep. Is de groep die wel wil dienen, maar er niet op uit is om gediend te worden. Deze groep die wil dienen zonder iets terug te verwachten. Je dient omdat je lief hebt. Omdat je het zelf wil. En een voorbeeld van iemand die wil dienen en er niet op uit is om gediend te worden, hebben we net al gelezen in Matthäus 20 vers 28. Dat was Jezus zelf. Waar ook staat, gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Als je dit overzicht zo ziet, in wat voor gemeente zou je dan willen zitten? In een gemeente vol met dictators en egoïsten? Of liever een gemeente van kluizenaars waar je met rust gelaten wordt? Of zit je liever tussen de Ananias en de Safira's? Tussen de investeerders die zo'n hoog mogelijk rendement willen halen uit de relatie met jou? Of zit je toch liever in de gemeente uit groep 4? Dat betekent wel dat je niet op uit moet zijn om gediend te worden, maar dat je zelf een dienaar wil zijn. Maar als je naar dat schema kijkt, waar zitten jij en ik dan? In welke groep zit je? Je weet waarschijnlijk wel waar je wil zitten, maar zit je daar ook? Het kan zijn dat je denkt dat je in groep 4 zit. Maar de Bijbel zegt ook dat ons hart arglistig is. En dat we vaak ons eigen hart niet kennen. Persoonlijk denk ik dat we vaak van iedere groep wel wat hebben. In sommige situaties gedragen we ons als de kluizenaar en willen we met rust gelaten worden. Soms als we moe zijn en het zit tegen op een baaldag, dan kun je je misschien gedragen als de dictator of de egoïst. En soms kunnen we ook heel berekenend zijn in onze relaties. En soms lijken we op Jezus. Een paar weken geleden hadden wij op zondagmorgen thuis ontbijt een discussie over wie er naar de kerk zou rijden bij ons aan tafel. We hebben ondertussen 5 auto's op het erf staan. Je zou zeggen, het moet geen probleem zijn. Alleen onze jongste heeft nog geen auto. Die is pas 16. En het begon ook met 1 auto en telkens kwam er 1 bij. En mijn zoon heeft al een aantal jaren een auto en ook al vrij vaak hier naar de kerk gereden. En we moeten een redelijk stukje rijden naar de kerk. En autorijden is ook niet echt goedkoop. En vaak passen ze niet allemaal in 1 auto, dus moeten met z'n 2 rijden. Nou was het geval dat mijn oudste dochter ook een auto kocht. En die probeert heel zuinig te leven, omdat ze aan het sparen is voor de bruiloft. En ze probeert zo weinig mogelijk te rijden met de auto. En op die bewuste zondagmorgen, toen ze net haar autootje had, toen zei mijn zoon: zo, we hebben nu al heel vaak voor jou gereden, we hebben heel vaak meegereden. Ik vind dat je vandaag zelf maar eens moet rijden. Ja, mijn dochter zegt: nee, ik moet sparen voor de bruiloft, dan ik rijd wel met papa en mama mee. Nou, toen was de boot natuurlijk goed aan. Dus omdat jij moet sparen, moet ik rijden. Dan spaar jij dus van mijn centen. Ja? En de argumenten die vlogen over en weer en ze kwamen niet uit. En uiteindelijk is onze dochter met ons meegereden en mijn zoon ging wat met tegenzin met zijn eigen auto. Na de dienst, als we een paar uurtjes later, zaten we weer aan tafel. De gemoederen waren weer wat rustiger. En we hebben toen eens besproken hoe de discussie verlopen zou zijn bij het ontbijt als we elkaar zouden dienen zoals Jezus ons wil dienen. Hoe zou het dan gegaan zijn? Weet u hoe het dan misschien gelopen had kunnen hebben? Als mijn dochter zou zeggen, zal ik een keer rijden, nu ik een auto heb, want jij hebt al zo vaak gereden. En dat mijn zoon dan zou zeggen, maar jij bent aan het sparen voor je bruiloft. En autorijden is duur, ik zal wel voor je rijden. Als mensen in gezinnen en gemeentes elkaar willen dienen, krijg je een compleet andere sfeer. Welk ontbijt zou je kiezen? Het ontbijt waar iedereen gediend wil worden, of het ontbijt waar we elkaar willen dienen? Ik weet wel wat ik zou willen. Ik wil met jullie graag nog een paar principes bekijken. En ik denk goed om even op te letten, want die zijn belangrijk. Als je gediend wil worden, dan gebeurt het juist niet. Misschien onder dwang, maar het is niet van harte. Dat is wat in groep 1 gebeurt. Maar als jij gaat dienen, en jij gaat dienen, en jij gaat dienen, dan kan het niet anders of je zult ook gediend worden. Dus als je loslaat, dan kun je pas ontvangen. Als je loslaat om gediend te worden en je gaat dienen, dan zul je ook ontvangen. Dan zul je ook gediend worden. Is dat niet mooi? Bij Jezus ook. Jezus die diende, maar hij werd ook gediend. Dus waar groep 1 op uit is om gediend te worden, zal het niet krijgen. Maar groep 4, die er niet op uit is om gediend te worden, die zal het ontvangen. En dat is een belangrijk principe uit het woord van God. Als je dus loslaat, dan zul je ontvangen. Als je loslaat om gediend te worden, dan pas kun je het ontvangen. Dat brengt me meteen ook bij een volgend punt. Dat je ook bedienbaar moet zijn. Jezus, die was bedienbaar. Zijn voeten werden gewassen met kostelijke olie en hij liet het gebeuren. We moeten anderen niet in de weg staan om te dienen. Zal ik je helpen? Nee, het is niet nodig. Ik kan het zelf al. Het volgende ermee samenhangende principe is dat je van weggeven rijker wordt. Het lijkt heel tegenstrijdig. De wereld denkt dat je van weggeven armer wordt, maar het tegendeel is waar. Welk ontbijt is rijker? Het ontbijt van groep 1 of het ontbijt van groep 4? Je geniet het meeste van je rijkdom als je kunt weggeven, als je ermee kunt dienen. En bij dienen en bij geven is het van belang dat het uit de persoon zelf komt. Als dat niet zo is, dan wordt het van je genomen. En als het van je genomen wordt, dan ben je geen dienaar meer, maar een slaaf. Ik heb regelmatig meegemaakt dat door christenen ook zaken van mij genomen werden, waardoor ik het niet meer vrijwillig kon geven. En je voelt je daar heel rot onder. Behandel elkaar als slaven of als dienaars. En mensen die willen dienen, of mensen die gediend willen worden, zullen anderen behandelen als slaven. Maar mensen die zelf dienaar willen zijn, zullen ook anderen de ruimte geven om te kunnen dienen. Ik wil met jullie graag nog naar een paar Bijbelgedeeltes kijken die in de context staan waar we vanmorgen dit gedeelte hebben gelezen. Omdat die ook tevoren en daarna, daar komen ook de elementen over dienen naar voren. En het eerste is uit Matthäus 20, vers 1 tot 16. Daar heeft daar Miel over gepreekt. En dat gaat over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En waar iedereen zeg maar dezelfde schelling kreeg voor het werk wat hij gedaan had. Of hij nou 12 uur gewerkt had of dat hij nou 1 uur gewerkt had. En waarom vertelt Jezus dit hier ook vlak van tevoren? En ik moet zeggen, je kunt je heel erg herkennen in de reactie van deze werkers. Als ze 1 schelling krijgen, willen ze graag meer. Want ik heb meer gedaan. Ook al was die 1 schelling afgesproken. En wat er eigenlijk gebeurt is dat Jezus ons hart blootlegt. Als wij broeders lief hebben en willen dienen, dan zouden we blij mee moeten zijn als iemand anders die misschien maar 1 uur gewerkt heeft, toch die schelling krijgt. Want het Koninkrijk der Hemelen is, zo staat er, zo is het Koninkrijk der Hemelen. Daar zijn ze er blij mee als dat gebeurt. En op het Koninkrijk der Aarde willen we meer dan het afgesproken gedrag. Omdat die ander minder gedaan heeft. En dan een klein stukje verderop, vers 17 tot 19. Dat gaat over de 3e aankondiging van het lijden. En toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de 12 terzijde en onderweg sprak hij tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ter 3e dagen zal hij opgewekt worden. Dit is de 3e keer dat Jezus aankondigt van zijn lijden en zijn sterven wat hem te wachten staat. Maar het opmerkelijke is, er komt geen enkele reactie van de discipelen. De enige reactie is een anti-reactie in het stukje wat we net ook al gelezen hebben, is dat de moeder van de zonen van Zebedeus komt om de beste plaats in de hemel te reserveren. Kun je je voorstellen, moeke, met 2 volwassen kerels bij Jezus, om de beste plaats in de hemel te reserveren? En dat gebeurt in een periode waarin Jezus staat voor dat lijden en waar hij dat ook deelt. En waar hij geen enkele reactie krijgt en de enige reactie is wie de beste plaats in de hemel wil hebben. En waarom? Wij willen graag de beste plek. We willen graag geëerd en gediend worden. En toen die andere 10 dat hoorden, toen werden ze pissig. Je kunt het lezen. Andere woorden, maar ze waren daar echt verbolgen over. En waarom? Ze hadden eigenlijk precies hetzelfde probleem. Zij wilden daar zelf ook zitten. Dus de ene die spreekt het uit. En het komt, het is in zijn hart en spreekt het uit. Bij de andere is het ook in het hart en die spreekt het niet uit. Maar Jezus legt het bij beide bloot. En dan komt Jezus met die geweldige onderwijzing. En hij zegt, luister mannen, zo werkt het in de wereld, maar niet bij jullie. Ik ben ook niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan dat stukje wat we dus gelezen hebben, waar Jezus met die onderwijzing komt. En dan nog een klein stukje daarna, en daar zie je het ook weer terugkomen in vers 29 tot 34. Ja, dus het heeft er net plaatsgevonden. En toen zij uit Jericho gingen, volgde hem een grote schare. En zie 2 blinden die aan de weg zaten, riepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zeggende, Heere, heb medelijden met ons, zoon van David. En de schare bestrafte hen, dat zij zwijgen zouden. Maar ze riepen te meer, zeggende, Heere, heb medelijden met ons, zoon van David. En Jezus stond stil en riep en zeide, wat wilt gij dat ik u doen zal? En ze zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus werd met ontferming bewogen, raakte hen aan en terstond werden zij ziende en zij volgden hem. Het gaat over de genezing van de 2 blinden. Ze hebben nood en ze roepen Jezus, Heere, heb medelijden met ons. Maar ze werden door de opstanders bestraft. Misschien zei er wel iemand van, hou je kop, ik kan niet horen wat Jezus zegt. Ze moesten stil zijn. Maar wat zegt Jezus dan in vers 32? Dan zegt hij, en Jezus stond stil, riep en zeide, wat wilt gij dat ik u doen zal? En hierin spreekt zo'n geweldige dienende houding. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Als wij elkaar willen dienen, zouden we dat wat meer moeten zeggen. Dit is de perfecte vraag voor een dienaar. Wat wil je dat ik voor je zal doen? Als je deze stukken zo bij elkaar ziet, dan zit er ook een aantal verbanden tussen. En wat er ook duidelijk doorheen spreekt, is dat dat wat je lief hebt, dat dien je. Het grote gebod, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Als je deze beide lief hebt, dan zul je beide ook dienen. En het is ook heel sterk aan elkaar gekoppeld. Johannes zegt, als je God lief hebt, dan zul je ook lief hebben wat uit hem geboren is. De broeders en zusters. Liefde wordt in de praktijk gebracht als je dient. En liefde groeit als je dient. Liefde ontwikkelt zich als je dient. En wat moet je doen als een kleine groep dient en de rest graag gediend wil worden? Er staan een paar op sheet. Wat moet je dan doen? Nou, als eerste, dan is het belangrijk dat iedereen zich bewust wordt hoe geweldig het is om in een gemeente van dienaars te zitten. En ik hoop ook dat deze preek daarin bijdraagt. En als tweede is van belang om bewust te worden hoe geweldig het is om te dienen. Het geeft veel meer voldoening in je hart om te dienen dan om gediend te worden. Van gediend worden, dat krijg je nooit genoeg van. Dan wil je altijd maar meer. En het is beter te geven dan te ontvangen, zegt Jezus. En als derde, zet een stapje. En Jezus vroeg, wat wilt gij dat ik u doen zal? Dit is een dienende vraag. Stel die vraag eens aan je vrouw. Of aan je man. Of aan je kind. Of aan je oudste. Misschien aan een zondagsschoolleidster. Wat wil je dat ik voor je zal doen? Als ik naar het model kijk wat Jezus hier geeft over dienen, dan ben ik zo blij dat God dit model gegeven heeft. Wat Jezus als koning der koningen zelf in de praktijk bracht. Hij kwam om te dienen. En ik wil graag deel uitmaken van een gemeente met dienaars. Dit is het beste model. Probeer maar eens een beter model te vinden. We zijn geschapen om te dienen. We zijn ervoor gemaakt. Dit is het beste wat je kunt doen. Amen. Zullen we bidden met elkaar? Even stil zijn. Heer Jezus, ik wil u zo bedanken voor uw onderwijzing, voor het model dat u neerlegt, het principe wat u neerlegt over dienen. Dat u ook van uzelf zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar juist om te dienen. En als we er zo over nadenken, dan is het geweldig om deel uit te maken van een gemeenschap of een gezin of een koninkrijk waarin mensen er niet op uit zijn om gediend te worden, maar juist om te dienen. Ik dank u wel dat u ons dat principe geleerd hebt. En ik bid echt om uw genade om dat in de praktijk te brengen. En daar ook de vruchten van te proeven. O God, u weet wat er diep in ons hart er is dat we er juist op uit zijn om juist geëerd en gediend te worden. U legde het ook bloot bij de discipelen die al zo'n tijd met u wandelden. Heer, ons hart is niet anders. U weet dat. En ik bid of u met uw Heilige Geest en met uw genade zo ons een dienend hart geeft zoals u die had, Heer Jezus. Ik bid u dat uit het diepst van mijn hart. In Jezus' naam. Amen.